principe zie je vaak in de Joodse muziek sowieso terug. En dat begint nu in de Messiaanse gemeente de norm te worden. Dat individuele oi, 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 iedere dag. Hun oude leven is beklagenswaardig. En dat vergeten ze nooit. Zo beginnen ze 's morgens te zingen. Maar dat eindigt in een gezamenlijke overwinning. Ze hebben elkaars handen vast, ze dansen samen, ze feesten. En het lied gaat over de overwinning van Jezus over duisternis. Zo'n tekenend beeld van wat die mensen hebben ervaren. Vaak jaren in de gevangenis, op straat als verslaafde, weer op straat, weer in de gevangenis. Overal mishandeld en op zijn minst genegeerd. Totaal aan hun lot overgelaten. En dan komt iemand ze in de gevangenis vertellen dat Yeshua levend is. Dat hij als zoon van God heeft gezorgd dat wij kunnen leven door zijn leven op te geven en te sterven. En dat hij opstond uit het graf. En voor hun is dat zoiets, dat raakt ze zo. Wij horen van iedereen hetzelfde verhaal. Ik ben uit het graf opgestaan. Want ze hadden geen leven. Hel op aarde is voor hun net zo echt als de hemel in de toekomst. En wij hebben met zoveel mensen gesproken en gebeden. En de verhalen zijn echt zo erg. Wij hadden met die vertaalsters, soms dan zijn ze 2-3 uur lang aan het vertalen. En dan huilen ze alleen maar. En dan moesten ze omwisselen voor een andere. En die meiden zaten met elkaar ook vaak te bidden. En we brachten met hun ook tijd in gebed door. En als je zoveel van die verhalen hoort, het is niet dat het je niet meer raakt. Maar wij krijgen in zo'n periode, als je een week lang heel intensief met die mensen omgaat, is de Heilige Geest heel genadig. Wij weten ook niet eens meer wie wat gezegd heeft. Daar bidden we ook voor. Want je kan niet met die last naar huis gaan. Maar dat na dat oi, 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 altijd die vreugdedans komt met elkaar, dat is eigenlijk de kracht van dat hele programma. Die mensen gaan ergens doorheen. Ze zijn niet meer alleen. Ze hebben maandenlang gedacht dat ze de volgende morgen niet wakker zouden worden. Dood, klaar, afgelopen. Net als heel veel mensen die ze om zich heen al hebben verloren. En dan komt er hoop. En wij hebben deze mensen leren kennen al toen we de stichting begonnen eigenlijk, meteen in het begin. En die combinatie van de Messiaans-Joodse gemeenschap en het Teen Challenge programma is iets wat we ergens anders nog niet gezien hebben. Maar het is prachtig. Echt prachtig om te zien. De manier waarop ze met elkaar omgaan, de manier waarop die rabbi ook weet, zelf overigens een ex-heroïne verslaafde die door het programma is gegaan. En hij weet door de psalmen van David, die hij als kind al geleerd heeft, dat er na de misère van aanval van de duivel en verlies en angst en onzekerheid overwinning komt. Dat zie je in Davids psalmen ook vaak terug. En in die nieuwe Messiaanse liederen zie je datzelfde patroon. Want het oude leven en het leven met veel vijanden om ons heen, die in de meerderheid lijken te zijn, is overwonnen door de kracht van Jezus bloed. En als mensen dat ervaren hebben, wij kunnen zo genieten om daar getuigen van te zijn. Wij zeggen wel eens, die mensen worden wel opgebouwd door wat wij doen, maar wij worden net zoveel opgebouwd door wat hun met ons delen. En ik denk dat het voor heel veel van ons wel goed zou zijn om zo onze ochtend eens te beginnen. Ja. Om echt door dat proces te gaan. Ja, we hebben er ook enorm om gelachen. Sommige van die mensen zijn ook, zoals wij wel eens zeggen, prettig gestoord. Die hebben een heerlijke hersenbeschadiging opgelopen. Waar de meesten wel weer doorheen komen. Dat is onvoorstelbaar, hè, hoe God herstelt. Maar die zo kinderlijk geloof, vol van kinderlijk geloof zijn over wat God belooft. Zo weinig twijfel. Ze ontvangen het omdat ze weten dat het in de Bijbel staat. Het is waarheid. En wij verliezen dat wel eens. Als we niet oppassen, is voor ons de realiteit van de wereld en de waarheid van de Bijbel soms hetzelfde geworden. Hè? Dat als de realiteit is dat het best moeilijk is om te geloven dat een man 3 dagen in een walvis zit. Maar de waarheid is dat de Bijbel het verhaal vertelt. En dat Jezus het zelfs aanhaalt om de fariseeërs ervan te overtuigen dat die 3 dagen in de walvis voor Jona belangrijk waren, maar ook voor hun om te begrijpen dat hij na 3 dagen uit het graf zal opstaan. Net zo ongeloofwaardig, maar net zo waar. Dan hebben we daar onderwijs gegeven en ik ga dat inkorten. Iets wat uit het Teen Challenge curriculum komt. Dat is een draaiboek van 1000 bladzijden wat gebruikt wordt wereldwijd door het programma van Teen Challenge. Wat al in 1958 is opgericht. Om mensen te rehabiliteren uit een leven van hopeloosheid en verslaving naar een leven in overwinning met Jezus. En er zijn vijf dingen die helemaal aan de basis staan van dat programma. En dat is dat als de Heilige Geest in ons woont, zijn er vijf dingen die wij kunnen ontvangen van God en daarna kunnen uitleven als voorbeeld in de wereld. En die vijf dingen zijn het hebben van een gezond verstand, emotioneel in balans zijn, een gezond sociaal leven hebben, lichamelijk gezond zijn en een krachtig geestelijk leven hebben. Dat zijn de vijf dingen waar we naar streven in die anderhalf jaar dat mensen in het programma zijn. Nou zijn er landen waar dat verkort is tot 6 maanden of een jaar. Maar wij zien wel dat er anderhalf jaar eigenlijk wel een beetje de maat is. Als je er 30 jaar over hebt gedaan soms om volledig vernietigd te zijn, geestelijk, lichamelijk en emotioneel, komt dat niet in 6 maanden goed. Maar wij hebben ze gezien. Mensen die binnenkwamen en geen enkele hoop hadden. Helemaal kapot. Vanaf hun geboorte vaak. Niet in een gezonde situatie geleefd. Maar dat ze gezond verstand krijgen. Dat ze emotioneel gebalanceerd worden door de dingen die ze leren uit Gods woord. Dat ze een gezond sociaal leven kunnen hebben met mensen om zich heen waarmee ze communiceren over het goed en het kwaad. Dat ze lichamelijk gezond worden. Onvoorstelbaar hoe God mensen geneest van dingen die bijna niet te geloven zijn. Je moet echt sterk geloven in de kracht van Jezus bloed hebben om te weten dat mensen met hersenbeschadigingen en ernstige lichamelijke afwijkingen en totaal beschadigde emoties kunnen functioneren in de kracht van de Heilige Geest. Zo mooi om te zien. Soms zie je de wonden en de littekens en de kogelgaten en de ontbrekende ledematen nog wel. Maar die mensen zijn volledig hersteld in de rest van hun hele wezen. En wij vroegen ons af toen we daar waren. We hebben daar een paar keer over gesproken. Natuurlijk willen we, dat is ook een van de dingen van Teen Challenge, werkt altijd met de plaatselijke gemeente. We willen graag al die mensen in de kerk hebben. Maar ik zei op een gegeven moment, zullen we niet gaan proberen om alle kerkmensen in zo'n programma te krijgen? We hebben allemaal herstel nodig. En of we ons daar nou wel of niet van bewust zijn, is eigenlijk de vraag niet. Kijk, als je als verslaafde op straat ligt en je hebt ernstige ziektes, sommigen hadden AIDS. Niet alleen waren ze seropositief, maar AIDS. En ze zijn genezen. Volledig genezen, hun bloed is schoon. Hepatitis C, volledig genezen. Levers hersteld. De dingen die daar gebeuren, die zijn voor de meeste doktoren onbegrijpelijk. Maar ze zijn er wel getuigen van. Want het is niet zo dat die mensen bij doktoren of ziekenhuizen worden weggehouden. We hebben doktoren nodig om ons te vertellen wat God heeft gedaan. En er is één tekst die heel duidelijk naar voren komt als wij willen weten waarom we eigenlijk allemaal gerehabiliteerd zouden moeten worden. En ik wil lezen uit Markus 12, vers 30. Het is zo'n eigenlijk simpele laat ik het wijsheid noemen. Het is een simpele wijsheid. Het is onderwijs. Bijbels onderwijs. Het komt uit het Oude Testament en het wordt in het Nieuwe Testament herhaald. Markus 12. Laat ik 28, 29 en 30 lezen. Markus 12. Hier wordt Jezus uitgedaagd door wetsgeleerden en farizeeërs die het verschrikkelijk vinden dat hij hun religie eigenlijk vervangt door geestelijk leven. En een van hen komt naar hem toe. Er staat een godsdienstleraar die stond te luisteren, hoorde hoe raak Jezus de Sadduceërs antwoordde. Hij kwam dichterbij en vroeg, wat is dan het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, dat is, luister goed Israël, Shema. De Heere onze God is de enige God. U moet hem lief hebben met heel uw hart, uw ziel en uw verstand. En het gebod dat daarna komt is dit, u moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Belangrijkere geboden dan deze twee zijn er niet. Als Jezus zegt dat het belangrijk is dat wij God dienen en lief hebben, met heel ons hart, onze ziel en ons verstand, ons hele wezen, hart, ziel en verstand. Ja, dat is wel bijzonder. Hier staat dat er niet bij. Er staat, in de Engelse vertaling staat er altijd kracht bij. Ja. Ja. En dat is dus geest, ziel en lichaam en de kracht van ons lichaam en ons geestelijk vermogen en ons emotioneel vermogen hebben we nodig om God lief te hebben. En onze naasten als onszelf. En daarom is dat eerste punt, een gezond verstand, is zo belangrijk. En ik weet dat mensen tot de Heer kunnen komen terwijl hun verstand nog niet gezond is. Maar het is wel belangrijk dat ze volledig herstel en rehabilitatie ontvangen. Dat ook het verstand gezond is. En dit gaat niet over intelligentie. We zijn allemaal verschillend. We leren allemaal op een andere manier. En we leren allemaal binnen ons verstandelijk vermogen. Maar het verstand behoort wel gezond te zijn. Zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen. En keuzes kunnen maken waar we later geen spijt van hebben. Daarom hebben wij gezond verstand. En als we het niet hebben, kunnen we het ontvangen. Want we hebben het nodig. En wij hebben gezien hoe mensen die absoluut geen keuzes konden maken, omdat hun verstand, zeg maar, geprogrammeerd was met volledige duistere ideeën. Hoe mensen opgroeien op straat zonder ouders of met één ouder die de boel niet rond kan krijgen en bedelt of zichzelf prostitueert of dingen doet waarvan God absoluut niet wil dat mensen dat ooit zouden doen. De kinderen lijden daar zo onder dat hun verstand gevuld is met waanzin. Maar wij zien herstel. En onderdeel van dat herstel is dat mensen leren hoe ze juiste keuzes en beslissingen kunnen maken. Zodat ze met heel hun hart, hun ziel, hun verstand en hun kracht God kunnen liefhebben. En hun naasten. En ik geloof er echt in dat er niemand is die hier buiten valt. Niemand. Iedereen kan gezond verstand hebben zodat we juiste keuzes kunnen maken. En de een zal wat langer hulp daarbij nodig hebben dan de ander. Maar als Jezus van ons vraagt dat we de Vader lief hebben met ons verstand, dan weet ik dat we dat allemaal kunnen. Want hij verwacht niet van ons wat we niet kunnen. Het maakt ook niet uit of we bijbelleraar zijn of student. Of we ex-verslaafde zijn of theoloog. We hebben allemaal gezond verstand nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. En soms is het daarom wel heel belangrijk om een check-up te doen. Om jezelf eens na te gaan. Of in een groep met anderen om te gaan waar mensen je durven wijzen op verkeerde keuzes of beslissingen. Dat kan wel pijnlijk of moeilijk zijn, maar het is heel belangrijk om nooit af te dwalen of weer alleen te komen, zodat we weer helemaal terug moeten naar oi, 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 oi. Want God geeft ons alle mogelijkheden om vanaf het moment dat de geest in ons woont te groeien, geestelijk te groeien, naar het evenbeeld van Jezus zelf. En een gezond verstand is daar een belangrijk onderdeel van. Er staat een tekst in Timotheus, 2 Timotheus 1, vers 7 en 8, die daar heel duidelijk naar wijst. 2 Timotheus, en dat is ook wel een bekende tekst, maar wij hebben het in dit verband met de mensen waar wij de laatste 8, 9 jaar veel mee omgaan, wel gezien waarom dit soort dingen in de Bijbel staan. Waarom Paulus aan Timotheus schrijft over gezond verstand. 2 Timotheus 1, vers 7 en 8. En deze vertaling is heel, een beetje, laat ik zeggen, droog en simpel. En we kennen allemaal wel andere vertalingen, maar er staat er heel mooi. God heeft ons niet een lafhartige geest gegeven, maar een geest vol liefde en bedachtzaamheid. In het Engels staat er a sound mind. En dat is hier vertaald als bedachtzaamheid. En ik denk dat we allemaal wel voorbeelden weten van onszelf of van mensen om ons heen, die momenten hebben of hadden dat we niet zo bedachtzaam waren. Dat we keuzes hebben gemaakt waar we spijt van hebben, omdat we niet lang hebben nagedacht voordat we keuzes maakten. En daar komen we straks op over die gebalanceerde emoties. Als wij keuzes gaan maken gebaseerd op onze emoties, kan het zijn dat we al een dag later spijt hebben van de keuze, want onze emoties zijn onderhevig aan verandering. Maar bedachtzaam verstand niet. Dat maakt altijd de juiste keuzes. En er is heel veel ruimte in ons leven met de Heer om fouten te maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat Hij wil dat we naar het punt toe groeien waar we altijd bedachtzaam zijn. Daarom vind ik deze vertaling wel prettig. Dat is een heel mooi Nederlands woord. Dat we weten hoe we keuzes maken door bedachtzaam verstand te hebben. En daar ook gebruik van te maken. En het is ook mooi wat hier nog achteraan staat in vers 8. Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent. Hoewel ik ter wille van Christus in de gevangenis zit. Je moet bereid zijn met mij voor de Heer te lijden en Hij zal je de kracht ervoor geven. Dat gebeurt er dus als je bedachtzaam verstand hebt en geen angst. Dan kun je je lijden voor de Heer beredeneren. En toch de juiste keuzes maken. En niet uit emoties, angst met name, zeggen ja, maar dat doe ik. Hier ga ik niet getuigen van de Heer. Want ik ben bang. Of dat heeft geen nut. Of dat wordt niet van me verwacht. En we doen het allemaal. Het is ook heel makkelijk om in je eigen leven te kijken en denken, ja, daar had ik wel echt een moment om de naam van Jezus uit te spreken. En ik heb het niet gedaan. Als we bedachtzaam zijn op alle momenten en weten dat Jezus leed voor ons en dat Paulus zegt, ik zit in de gevangenis. Ik leid omdat ik die naam van Jezus gebruikte, maar ik wil dat je van mij leert dat je dat moet doen zonder angst. A sound mind. Dat betekent dus dat onze angst verdwijnt volgens deze tekst. En dan is het volgende punt. Emotionele balans of evenwichtige emoties. Dat is heel belangrijk. Als we zien hoe vaak emoties leiden tot verkeerde keuzes. Of dingen die misschien herhaaldelijk in ons leven verkeerd gaan en dat we daardoor denken dat dat bij ons hoort. Heel veel mensen van de straat, om het zo maar te zeggen, hebben dat. Herhaaldelijk verkeerde keuzes maken, omdat ze gebaseerd op emoties keuzes maken en daardoor telkens in dezelfde fouten vallen. Herhaaldelijk keuzes maken en misschien weten we allemaal wel voorbeelden van bepaalde aantrekkingskracht die mensen op elkaar hebben. Het is bijna onvoorstelbaar in de wereld, zeker van ex-verslaafden en alcoholisten en straatmensen, dat een vrouw die van haar man gescheiden is omdat hij haar mishandelde, vaak een tweede man uitzoekt die dat weer doet. Onvoorstelbaar. Maar dat komt omdat sommige emoties in haar zich aangetrokken voelen tot zo'n man. En je denkt, hoe kan iemand zo dom zijn? En dat heeft te maken met die gebrek aan bedachtzaamheid en geen controle over de emoties hebben. Keuzes maken die op een bepaald moment juist lijken. Maar als we even tijd zouden hebben om erover na te denken, of als we mensen in ons leven toelaten om ons te adviseren, kunnen we zo'n patroon breken van verkeerde keuzes. En er staat in Romeinen 12 vers 2 dat we moeten veranderen door het vernieuwen van onze gedachten. Dat moeten wij doen, zelf. Dat doet God niet voor ons. En hoe vernieuw je nou je gedachten? Het is eigenlijk heel simpel, maar niet makkelijk om te doen. Want onze gedachten komen vaak voort uit dingen die we zien en horen. Dus als wij de dingen die we zien en horen veranderen, krijgen we ook andere gedachten. En als we andere gedachten hebben, vernieuwen we alles wat in ons hoofd gebeurt. Het is heel triest om te zien dat als mensen dit leren, dat ze bijna 2 uur kunnen praten over alles wat fout ging, omdat ze dit niet wisten. God toelaten in je leven en dan andere gedachten binnenlaten en daardoor veranderen van denken. Volledig veranderen van denken. En ik denk dat we, als ik naar mezelf kijk, heel vaak wel geestelijke principes op een rij hebben en uitleven. Maar er hoeft maar 1 keer een gedachte binnen te komen die niet thuis hoort in mijn nieuwe leven. En die kan een soort verwarring stichten. Omdat het iets is, misschien uit het oude leven, uit mijn geheugen. Of uit een herinnering die terugkomt, omdat die getriggerd wordt door een bepaalde muzieksoort of door een geur. Of dan kan je gedachten krijgen die niet meer thuis horen in je nieuwe leven. Maar die gedachten die gaan meteen iets aanzetten. Dat gaat niet meteen weg. En als we daar niet mee afrekenen, als we niet zeggen, ho, 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 God wil dat ik mijn denken verander. En wij hebben van ex-verslaafde mensen wel geleerd dat je niet alle gedachten hoeft te accepteren. Ik kan tegen mijn gedachte, ho, ho, zeggen, dit is niet van mij. Die gedachte is niet goddelijk. Die hoort niet bij mij. Die accepteer ik niet. Ja, want wij zeggen altijd, iedere daad komt voort uit een gedachte. Als we die gedachte in de kiem smoren, blijft de daad uit. Zo belangrijk om dat te leren. En het wordt aan die mensen onderwezen als de normaalste zaak van de wereld. En heel veel mensen die nooit verslaafd of dakloos of alcoholist zijn geweest, accepteren gedachten heel makkelijk, omdat ze niet weten hoe destructief ze kunnen zijn. En ik gun niemand dat hij 20 jaar met de duivel leeft. Maar ik gun wel iedereen dat hij bevrijd wordt van duistere gedachten. Het is heel belangrijk in ons leven om daar bewust mee om te gaan. En ik ga nu wat dingen overslaan en dan ga ik naar het volgende onderwerp. En dat is een gezond sociaal leven. Heel vaak zie je dat mensen het een wel op orde hebben en het ander niet. Hoe heb je nou een gezond sociaal leven als je gewend bent om op straat te leven en van alles te gebruiken en te misbruiken? En drugs en alcohol en vrouwen en mannen en kinderen, al die dingen die gebeurd zijn. Hoe kom je nou terug in een gezond omgang met andere mensen? Het lijkt onmogelijk. Maar er is zoveel onderwijs over, wat wij ook zelf bestudeerd hebben om andere mensen te kunnen onderwijzen daarin. En dan schrik je er eigenlijk van dat daar principes in voorkomen die wij allemaal zeg maar voorhanden hebben, omdat Gods woord volstaat met waarheid en die we zo weinig toepassen. We kunnen allemaal een gezond sociaal leven hebben als we heel bewust kiezen met welke mensen we omgaan en hoe we met die mensen omgaan. En de tekortkomingen in onszelf gaan bestrijden met Gods waarheid. Want een balans in onze emoties betekent dat we eigenlijk niet meer keuzes maken gebaseerd op wat we denken of voelen of zouden willen. Maar dat we vanuit ons geloof door de Heilige Geest vragen of iets wel of niet juist is. En als mensen daar heel bewust mee leven, wij zeiden wel eens, joh, dat kunnen wij ook doen. Zo kunnen wij zelf ook de Bijbel gaan lezen. Om alles wat nou eens heel praktisch advies is op een rijtje te zetten. Van als je dit of dat probleem hebt, dan kun je dat of dat doen om het te voorkomen. Je emoties onder controle hebben. Geordend. Op een manier keuzes maken waarvan je weet dat ze niet gebaseerd zijn op tijdelijke gevoelens, maar gebaseerd op Gods woord. Wij hebben mensen ontmoet die 6 keer getrouwd zijn geweest. En 6 keer met de verkeerde, want ze zijn nu weer alleen. Of misschien wel een keer met de juiste, maar dan een slechte ervaring hadden, waardoor ze dachten, nee, ik moet toch weer op zoek naar een ander. Hoe komen mensen zover? Dat zie je in onze maatschappij misschien niet zo heel veel. 2 of 3 keer is ongeveer wel een beetje de grens. Maar God wil dat man en vrouw elkaar vinden, in het huwelijk. Wij zijn als eenheid geschapen. Toen haalde God de rib uit Adam zijn lijf. En toen zei hij, want het is niet goed voor een man om alleen te zijn. En daaruit schiep hij de vrouw. Daarom is nog steeds die vrouw een rib uit je lijf. Maar ga je er wel naar op zoek. Je wil die eenheid weer zoeken die er was in de schepping van origine. Al die mensen die op zoek zijn naar een levenspartner, die hebben die drang van God, dat ligt in ons. Maar de keuze wie dat kan zijn, is vaak afhankelijk van emoties. En dan maken we fouten. En de Heilige Geest wil ons duidelijk maken met welke mensen we wel of niet omgaan. En als we wat langer met mensen omgaan, wie eventueel wel of niet geschikt zou zijn als levenspartner. Maar als we dat laten leiden door emoties, dan kunnen we misschien door iemands muziekkeuze denken dat hij bij ons hoort voor de rest van ons leven. Dat soort dingen gebeuren. We spraken een vrouw in het programma, die was pas een aantal dagen daar. Die had die week nog gebruikt. En die hadden ze, dat noemen ze dan een risicostudent. Die hadden ze meegenomen naar dat zomerkamp. Maar die was nog in detox. Hij had ook methadon gebruikt. En dat is ongeveer de moeilijkste druk om vanaf te komen, lichamelijk. En die ging door een enorme strijd. En ze dacht niet dat ze het zou overleven. Maar ze had daar heel veel mensen om zich heen die daar ervaring mee hadden. En die haar wel hielpen. En ook begeleiders die precies weten hoe je met die mensen omgaat. Maar in zo'n bos heb je wat meer vrijheid dan eigenlijk goed is op zo'n moment. Zij vertelde aan Maria dat een half jaar geleden haar man was overleden aan een overdosis. 9 jaar getrouwd geweest, 20 jaar verslaafd. Samen, al die jaren. Heroïne gebruikt, methadon. En dat wordt vaak gezien als een soort toetje. Methadon, dat wordt verstrekt door de overheid gratis. Ik geloof niet dat er ooit iemand is afgekikt door methadon gebruikt. Het wordt alleen maar erger. Ze zei, ik hield echt van mijn man. En hij hield echt van mij. Want telkens als we heroïne hadden, al hadden we niet genoeg of al was de kwaliteit niet goed. Hij zorgde altijd dat ik het beste had en voldoende. Hij hield echt van mij. Wat een verdraaide, rare realiteit. Maar niet zo gek als we vaak naar onze eigen levens kijken. Hoe meten wij de liefde van mensen voor ons af? Hoe komen wij tot bepaalde gedachten of mensen wel of niet goed zijn in ons leven? Soms ook omdat ze ons plezieren. En voor haar was dat het belangrijkste wat ze nodig had. En hij zorgde daarvoor. Daarom krijgen heel vaak mensen relaties met hun dealers op straat. Dat zijn de enigen die voor ze zorgen, voor hun gevoel. Daarom is het zo moeilijk als je dan naar rehabilitatie gaat. Want die mensen die daar werken om jou te helpen, nemen het enige wat je nog hebt ook nog van je af. Dat is de vijand. Heel moeilijk om daarmee te werken. Maar die keuzes en die emoties en dat gebrek aan gezond verstand is allemaal te herstellen. Als we echt leren luisteren naar de Heilige Geest, en daar is zo'n programma in rehabilitatie ook voor, dat is... Zo'n programma redt geen mensen. Maar de geest die daardoor, zeg maar, een open deur krijgt wel. Die redt ze. En die heeft ons gered. En die kan ons ook helpen veranderen, net als zij. En in een gezond sociaal leven is er eigenlijk één principe wat uit de Bijbel komt. Dat is ook een tekst die altijd gebruikt wordt in die rehabilitatieprogramma's. Matteüs 7 vers 12. Dat is een samenvatting van de hele wet en de profeten. Hier maakt Jezus het zo kort mogelijk. Duidelijker staat het nergens in de Bijbel. Op deze manier. Want wat is nou eigenlijk de basis van wat wij wel of niet doen? Of wat God ons adviseert wel of niet te doen? In Matteüs zegt Jezus dat zo duidelijk. Matteüs 7 vers 12. Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten gezegd hebben. Doe voor anderen wat je graag voor jezelf gedaan wilt hebben. In feite had die vrouw het zo gek nog niet bedacht. Het feit dat die man haar drugs verstrekte was uiteraard niet de juiste keuze. Maar zij zag wel dat hij voor haar deed wat hij graag wilde dat mensen voor hem deden. Het beste. Alleen die verdraaide leugen in onze gedachten, dat we soms denken dat wat onze gedachte is ook het beste is wat God te bieden heeft, daar ligt de fout. Maar wat het beste voor ons is, weet alleen God. Maar als we van Hem afhankelijk durven leven, dan kunnen we een sociaal leven opbouwen met mensen om ons heen, die voor mij doen wat ze graag voor zichzelf gedaan zouden willen hebben. Zodat ik voor hen kan doen, waarvan ik weet dat ik graag wil dat ze het voor mij doen. En dat is alleen maar goed. Uiteindelijk wil niemand dat een ander ons iets aandoet wat niet goed is. En dan kunnen we wel zeggen, ik hou me aan de wet, want ik dood niet. En er staat letterlijk, gij zult niet doden. En dat is natuurlijk fijn. Het is fijn als iemand mij niet doodt. Dus dat is echt fijn. Het is ook fijn als ik hem of haar niet dood. Maar Jezus zegt, jullie hebben gehoord wat er in de wet staat. He, dat je elkaar niet mag doden. Maar ik zeg, als iemand dwaas noemt, dood je hem al. Zo ver gaat dat. De dood begint niet altijd met de kogel in het hoofd. De dood begint vaak bij een gedachte die we uitspreken over iemand. Als ik mijn broeder dwaas noem, heb ik hem gedood. Zo ver gaat Jezus in die dingen. Wat is de wortel van het doden? En alle geboden komen daarop neer. Telkens als ik denk aan een gebod in de 10 geboden, zou ik dat kunnen houden? Maria schrijft daar hele mooie boekjes over. Maar Jezus gaat veel verder. Ik wil niet dat iemand, een van jullie, echt breekt met je vrouw door een relatie met mijn vrouw te hebben. Dat wil ik niet. Mijn gevolg is ook dat niemand van jullie wil dat ik dat doe. Dat is heel goed. Maar Jezus zegt, waar begint nou die buitenechtelijke relatie bij het kijken naar een vrouw met lust. Daar begint het. En als we onze gedachten kunnen richten op de dingen die Jezus zegt, dan gaan we de wet ook echt begrijpen als een sociaal leven. Waarin wij doen voor anderen wat we graag zouden willen dat ze voor ons doen. En ik zie dat zo mooi uitgewerkt in rehabilitatiecentra, waar mensen echt van zichzelf moeten leren hoe ze het leven goed kunnen doen. Want ze weten al hoe het fout moet. Ze weten al hoe het leidt tot de dood, geestelijk, lichamelijk en emotioneel. Maar nu willen ze het goed doen. En deze dingen omarmen ze als waarheid, omdat ze simpel gezegd geen andere hoop meer hebben. Dit is hun laatste hoop. En ik heb geleerd dat wij nog wel eens andere dingen hebben waar we ons kunnen vastgrijpen. Dat de Bijbel niet meer altijd onze laatste hoop is. Omdat wij in een maatschappij leven waar, prijs de Heer, goede dokters zijn. Zodat we, voordat we bidden voor genezing, vaak al 20 keer bij een arts zijn geweest. Of voordat we iemand vragen om ons te helpen in onze huwelijksproblemen, soms al jaren tobben voordat we ermee naar God gaan. Of gedachten die in ons opkomen, of lust waarmee we naar andere mensen kijken. Of financiële problemen waar we niet uitkomen. We hebben zoveel oplossingen uit de wereld die wij toepassen in het lichaam van Christus. Dat we vergeten dat het hieruit komt. Dit is de waarheid. En de oplossing voor alle problemen ligt ook hier. En God gebruikt de mensen in de wereld om ons die waarheid aan te reiken. Maar hij wil niet dat we hem daarin passeren. God biedt die dingen aan, zodat we ze in geloof kunnen ontvangen. Ik denk, zodra wij gaan beseffen dat, om maar een Bijbeltekst te noemen, we de ander hoger kunnen achten dan onszelf, en we daarin Jezus navolgen, dat het ons leven verandert. Radicaal. Altijd. Dat is heel praktisch toepasbaar. Thuis, in je huwelijk, sowieso. In het verkeer. Iemand hoger achter dan jezelf. Dat is heel moeilijk. En je hebt wel eens het idee, als ik alsmaar iedereen voor laat gaan, kom ik zelf niet aan de beurt. En, maar dat principe is niet alleen in het verkeer zo, alleen is het daar heel praktisch zichtbaar. Maar in het hele leven denken we wel eens, als ik mijn kans niet grijp, kom ik niet aan de beurt. Hoeveel mensen praten niet door elkaar heen in een gesprek? Hetzelfde principe als in het verkeer. Ja. Ga die ander eens hoger achter dan jezelf. En ik zeg dit ook tegen mezelf. Dat is een van de moeilijkste principes die je in de Bijbel kan vinden. Om in alle opzichten een ander hoger te achter dan jezelf. Om zo ver te gaan daarin dat het vernederend is. Net als Jezus, die in zijn ondergoed, want er staat er, hij deed zijn overkleed af, de voeten van de discipelen waste. Hij, als zoon van God en leraar, waste de voeten van zijn discipelen in zijn ondergoed. Zo vernederend, zo beschamend, dat Petrus zegt, ik wil dat niet hebben. Maar dat zei hij pas nadat Jezus het deed. Hij was niet zelf degene die zei, laat mij jullie voeten maar wassen. Of laat mij maar even wachten zodat jij met je auto in het verkeer voor kan gaan. Of laat me even wachten tot jij een verhaal hebt verteld voordat ik mijn verhaal vertel. De ander hoger achter dan jezelf. Als wij als christenen echt allemaal zouden leren om zo te leven, veranderde dat de wereld in één dag. Dat is zo zichtbaar Jezus navolgen, dat het vernederend is. Meer van Jezus betekent altijd minder van mij. Altijd, er is geen uitzondering op. Als ik meer van Jezus wil, moet ik inleveren van mezelf. Hoe belangrijker ik mezelf vind, hoe minder ik dit kan toepassen. De ander hoger achter. Dat is een heel pijnlijk principe. En wij vinden het wel eens moeilijk om te zien dat dat in mensen die 15, 15, 20, soms 30 jaar alleen maar aan zichzelf gedacht hebben, deze regel belangrijker vinden dan alle anderen. Want ze weten dat het leidt tot de dood. Egoïsme. Daarom kan iemand die op sterven na dood is en haar man verloren heeft, zeggen, hij hield echt van mij. Want hij gaf mij altijd eerst. Het is onvoorstelbaar dat iemand zo kan denken en eigenlijk een Bijbels principe toepast. Zonder ook maar te weten dat het bestaat. Maar zonder ook maar na te denken dat het haar dood had kunnen zijn. Zij keek naar die handeling van liefde. Hij vond mij belangrijker dan zichzelf. Oké, dan is het volgende onderwerp lichamelijke gezondheid. In de programma's waar mensen rehabilitatie nodig hebben, is lichamelijke gezondheid zeker zo belangrijk dan geestelijke en emotionele gezondheid. Niet omdat het een belangrijker is dan het ander, maar omdat ze samen opgaan. Wij kunnen niet geestelijk en emotioneel groeien zonder lichamelijk gezond te worden. Weet u wat ons heel egoïstisch maakt? Onvoorstelbaar egoïstisch? Pijn en verdriet. Denken we heel veel aan onszelf. Als wij een lichamelijke klacht hebben, soms hoeft het maar een blaar op je hiel te zijn, dan vraagt dat al je aandacht. En dan hoop je of verwacht je zelfs dat mensen je verzorgen. Op zijn minst je willen troosten. Op het moment dat je zelf lijdt, is het heel moeilijk om te denken dat je een ander hoger kan achten door voor hem te gaan zorgen. Daarom is lichamelijke gezondheid zo belangrijk. Als wij de last van ongezondheid dragen, is het heel moeilijk om een ander te helpen zijn last te dragen. Het is heel simpel. Een afgeladen ezel, die kan je niet nog eens een last opleggen. En soms leven wij met onze emotionele en lichamelijke kwalen als afgeladen ezels. Hebben we alleen maar aandacht nodig. En kunnen we zo moeilijk anderen helpen. Lichamelijke gezondheid en de opbouw van zeg maar een lichaam wat in een wrak is veranderd naar een sterk lichamelijk lichaam is zo mooi om te zien, omdat samen met dat lichamelijke herstel komt vaak emotionele groei, geestelijk herstel, al die dingen zitten zo aan elkaar vast dat ons hele wezen in elkaar dichter naar God groeit. En ik denk dat de meesten van ons de tekst wel kennen. Ik zal hem lezen in 3 Johannes 1 vers 2. 3 Johannes is maar één hoofdstuk. Maar het is de brief van Johannes waarin hij wenst. Mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan. Ook wat uw gezondheid betreft, zoals uw ziel gezond is. Dus de gezondheid van de ziel, laat ik even zeggen, ons emotionele centrum, is belangrijk voor de gezondheid van ons lichaam. Dat ons lichaam net zo gezond zal zijn als onze ziel is. Want als één van onze drie onderdelen van het wezen, geest, ziel en lichaam, niet meegroeien, stopt dat de ander ook. Mensen die blijven steken in hun geestelijke groei hebben vaak heel veel moeite om in geloof genezing van God te ontvangen. Mensen die in hun lichamelijke groei niet meegaan, maar altijd maar blijven voorttobben in ongezondheid en zwakheid en pijn, kunnen heel moeilijk dingen ontvangen, zodat ze emotioneel sterk worden. Want zelfmedelijden is zo'n krachtige emotie, daar kom je niet uit zonder herstel. En wij hebben honderden mensen ontmoet die recht hebben op zelfmedelijden, als ik zo even mag zeggen. Maar daaruit gegroeid zijn door hun geestelijke groei. Dat ze nu weten dat anderen belangrijker zijn dan zij. En hoe ze ook tobben, ze gebruiken al hun energie om anderen te helpen. En dat brengt herstel. Dat het je goed zal gaan, zoals het je ziel goed gaat. Prachtig. Ik denk dat daarom lichaamsbeweging, en niemand hoeft een marathonloper te worden of een topsporter, maar lichamelijke beweging, zodat je voelt, zodat je, laat ik zeggen, kan genieten van een wandeling. Dat je je goed voelt, omdat je, als je daarvoor kiest, 5 kilometer kan gaan wandelen. Of omdat je dat graag weer een keer een deel kan nemen aan een balspel met vrienden. Of een keer een flink stuk gaat fietsen. Of wat mij betreft in een boomklim. Dat je dingen doet met je lichaam en daardoor ervaart dat je gezond bent. Dat is zo krachtig, dat gegeven. Dat het ons vreugde geeft. En die vreugde, die herstelt weer onze emoties. Het zit zo met elkaar verbonden, dat gezonde lichaam helpt ons echt om geestelijk naar God toe te groeien. En als we problemen hebben met onze gezondheid, belemmert dat in zoveel opzichten en andere gebieden van ons leven, dat we vaak niet meer doorhebben dat het daar begonnen is. En dan is het laatste punt, een krachtig geestelijk leven. En Jezus zegt tegen Nicodemus, om het koninkrijk van God te zien, moet je wel wedergeboren worden. Zonder Gods geest gaan al die dingen niet lukken. Dat kunnen we allemaal om ons heen zien en we hoeven niet naar anderen te kijken. Ik was 38 toen ik Jezus echt toeliet in mijn hart en de wedergeboorte ervoer als een nieuw leven. Echt nieuw leven. De verandering kwam niet onder dwang. Ik was er zo zat van dat toen ik het nieuwe leven ontving en ik het koninkrijk ging zien, dat ik alleen maar wilde lezen hoe ik daarvan meer kon krijgen. En Jezus zegt tegen Nicodemus die daarom vraagt, ja, maar je moet wedergeboren worden. Zonder wedergeboorte, zonder geestelijke opwekking, komen we er niet. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En die vrijheid in de geest van God, die ons krachtig opwekt in ons leven, die hebben we ook nodig en wel bij elkaar nodig in ons gezamenlijk gemeente zijn om elkaar op te bouwen. En we hebben nieuwe gelovigen nodig in onze gemeente om te zien dat God nog steeds werkt. En we hebben mensen nodig in onze omgeving die ons soms eens meenemen om te gaan evangeliseren op straat. Om mensen aan te spreken die de Heer nog niet kennen. En bemoedigd te worden door interesse van mensen. Niet omdat wij trucjes weten om de aandacht te trekken, maar omdat de Heilige Geest werkt in mensen die hem nog niet kennen. Dat is zo bemoedigend. En of ze wel of niet die dag een keuze maken, wordt heel onbelangrijk als je terugdenkt aan jezelf. Hoeveel mensen hebben niet het evangelie met je gedeeld, voordat je het echt met beide handen beetpakte? Ik weet nog momenten zat dat ik Jezus heb afgewezen op die manier. Ik zal dat ook nooit vergeten als ik mensen erover aanspreek. Maar dat zaadje wat je zaait, toch telkens door mensen te laten weten dat God van ze houdt, kan zo belangrijk zijn. Zo bemoedigend. God wil dat we allemaal groeien naar volwassenheid. En ik zeg altijd, het geestelijk leven, de wandel met de Heer, is net zoiets als een langzaam draaiende roltrap. Heb je wel eens geprobeerd om een roltrap die naar beneden gaat, naar boven op te lopen? Gevoel, dus het is op zich wel leuk om een keer te doen. En niet als het druk is. Maar een roltrap die naar beneden gaat oplopen, is echt niet moeilijk. Als je constant stappen neemt, dan kom je echt boven. Als je stopt, ga je terug. En zo is het een beetje met ons geestelijk leven. Gewoon doorgaan. Blijven lopen. Blijven lopen. We zijn op weg naar boven. Blijven gaan. Stap voor stap voor stap. Niet opgeven, want als je stopt, ga je terug. En ik denk dat daar voor velen van ons in ons comfortabele leven, onszelf inbegrepen, vaak eigenlijk genieten van die roltrap en eens om ons heen kijken. En voordat we het weten, zijn we weer beneden. Geestelijk gezien. Groei komt bewust. Als we bewust leven, als we de tijd nemen en bepaalde momenten. In Teen Challenge programma's leren ze om een dagboek bij te houden. Om je geestelijke, emotionele en lichamelijke groei bij te houden. Zodat je het meetbaar maakt. Of ik nog vooruitgang boek. Of ik nog omhoog kom op die roltrap. En ik denk dat voor ons allemaal goed is. Maria en ik hebben 2 jaar gedaan toen het van ons verwacht werd. Maar wij hadden het erover. Maria zegt dat kan je eigenlijk niet preken, want dat doen we niet meer. Ja, Maria, ja, dat doe jij niet. Okay. Als je bijhoudt eigenlijk wat je ziet gebeuren, als je voor iemand bidt, schrijf het op. Een datum, dat je voor iemand gebeden hebt. Wat heeft God gedaan? Als je een week later hoort dat iemand bevrijd of genezen of hersteld is, of dat in iemands leven verandering is gekomen, schrijf dat erbij. En ga eens bijhouden dingen waar je mee topt. Een strijd in je leven. En dat kan alles zijn. Of je nou in het verkeer naar mensen toetert of tegen ze aanrijdt. Of dat je vrouw wel eens uitscheldt voor dingen die ze eigenlijk niet is. Omdat je je ergert. Schrijf dat eens op. En ga dat eens meetbaar veranderen. Bewust. Want dat heb ik dit jaar nou 12 keer gedaan. Volgend jaar wil ik dat niet. 10 keer. Of helemaal niet meer. Maar ga dat eens meetbaar maken. Je verandering, je geestelijke groei. Je gebalanceerde emoties. Je sociale leven. Al die dingen zijn meetbaar. Maar dan moeten we het wel bijhouden. Anders dan modderen we maar wat aan. En voor we het weten zijn we telkens onderaan die roltrap. Het laatste voorbeeld wat ik wil gebruiken. Dat heb ik eens van iemand gehoord. En dat is zo'n tastbaar voorbeeld. Dat is de zalmtrek. Zalm is eigenlijk een zoutwatervis. Die zijn in de veiligheid en het comfort van de zee, zijn zalmen zeg maar in hun element. Maar wat doet een zalm op een bepaald moment in zijn leven, of in haar leven? Die zoekt een zoetwaterstroom die de zee instroomt en gaat daar tegenin om uiteindelijk vrucht te dragen. En als we ons leven zo zouden kunnen zien, dat we uit ons comfort gaan, tegen alles in, en dan vrucht dragen. Want dat gebeurt. En die babyzalmpjes, heel bijzonder, als die uiteindelijk uit die eieren gekomen zijn, die gaan met de stroom mee, terug naar de zee, en als ze zelf volwassen zijn, gaan ze ook weer tegen de stroom in, om uiteindelijk vrucht te dragen. En ik geloof echt dat als je dat beeld voor jezelf voor je ziet, om eens uit je comfort te gaan, tegen de stroom in, en dan zien hoe je vrucht draagt. Dat is geweldig. Een zalm draagt geen vrucht in zijn comfortabele omgeving. En ik denk dat het vaak bij ons ook zo is. En durf het eens aan God te vragen. Durf eens aan God te vragen. Heer, laat mij zien waar die stroom mijn leven binnenkomt, waar ik tegenin kan gaan. Want dat geeft een enorme strijdlust om te weten dat je uiteindelijk iets gaat bereiken. En dat je daarin vrucht draagt. Maar het vraagt van ons dat we tegen de stroom inzwemmen en ons comfort opgeven. Ongeacht wat je comfort is. God vraagt niet van iedereen dat hij met verslaafden gaat werken of naar Afrika gaat. Maar wat is in mijn leven die stroom waar ik tegenin kan zwemmen om vrucht te dragen? Zullen we daar met elkaar voor bidden? Zullen we opstaan? Dank u wel, Heer, voor de mogelijkheden die wij hebben om bij elkaar te komen. Om uw woord te lezen, om thuis te overdenken en met elkaar te bidden. En misschien mensen om ons heen te beïnvloeden met uw kracht die in ons is. En ik bid dat we nooit die kracht zullen verliezen en de moed en de liefde om dat te delen met anderen. Heer, ik bid deze morgen dat iedereen die hier met zijn beste bedoelingen staat en graag zou willen dat u uiteindelijk door ons heen vrucht draagt op deze aarde. Dat u ons laat zien waar die stroom is, die ons comfort binnenkomt, waar we tegenin kunnen gaan om vrucht te dragen tot eer van u. In Jezus' naam. Amen.